Dit is de AD Nieuws Update met Roel Maaldrink. Een Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden viel tot nu toe niet echt op met zijn inspirerende optredens. Maar op de laatste dag van de Democratische Conventie verraste Biden met een gloedvol betoog.
The president still does not have a plan. Well, I do. If I'm your president on day one, we'll implement the national strategy I've been laying out since March.
Correspondent Carlijn van Houwelingen vanuit New York. Er is ook heel veel gezegd over de mentale capaciteiten van Joe Biden, hè, vooral door Trump. Heeft hij die twijfels met deze speech een beetje kunnen wegnemen?
Ja, zeker. Hij kwam krachtig over en emotioneel, bijna kwaad soms. En dat leverde goede recensies op. Zelfs op Fox News, dat toch de huiszender is van Donald Trump, werd geconcludeerd dat dit een effectieve speech was. Vooral ook om dat argument van Trump dat Joe Biden niet capabel zou zijn, dat er iets mis zou zijn met zijn mentale gesteldheid, om dat uit de weg te ruimen. Om te laten zien dat hij eigenlijk niet die zwakkeling is die Trump van hem wil maken.
Ja, dus hij verraste eigenlijk vriend en vijand. Wat viel er het meest op aan deze speech?
Je zag dat Biden probeerde het contrast met Trump zo groot mogelijk te maken. Eigenlijk de hele week al, ook andere democraten. Ze blijven herhalen hoe warm en betrokken en empathisch Joe Biden is. Dat steekt toch wel af bij Donald Trump, die toch de man is van ruzietjes, van chaos, die mensen op de kast jaagt. Joe Biden sprak over hoop, over liefde, over licht. Het was een beetje haast zweverig op sommige momenten. Maar hij schetste ook wel een duister beeld van Amerika onder Trump. Hij had het over het coronavirus, over de economische problemen. En schetste voor kijkers dat het allemaal erger zou worden als Trump herkozen wordt.
En dat gebeurde allemaal in een soort lege zaal. Want vanwege het coronavirus konden ze natuurlijk niet te veel mensen bij elkaar zetten. Dus het was een soort virtuele conventie. Hoe is dat gegaan?
Klopt, het was heel ongebruikelijk. Normaal is die conventie een enorm evenement met bezoekers vanuit het hele land. De partijleden komen overal vandaan en dragen gekke jasjes, gekke hoedjes, juichen en steunen hun favoriete politicus. En nu was het dus een beetje bedaard. Het was een soort veredelde Zoom-vergadering. Maar het werkte best wel goed. Het leek wat ongemakkelijk en knullig te worden, maar de democraten zijn er toch wel in geslaagd om er een soepele tv-avond van te maken eigenlijk. En er gaan wel stemmen op om het vaker zo te doen. Want op zo'n conventie zijn ook altijd veel relatief irrelevante rituelen. En is allerlei poespas die het een lange avond maakt. En het ging nu veel strakker en sneller.
Dus experiment geslaagd.
Ik denk dat democraten dat wel vinden, ja.
Ja, dan gaan we naar de Republikeinen. Die hebben volgende week hun partijcongres. Wat kunnen we daar verwachten?
Ze zullen zeker deze week naar de concurrent hebben gekeken en daar ook wat ideeën hebben opgedaan. Ze gaan het iets anders doen, want ze hebben iets meer een groter deel van die conventie toch in persoon. Die vindt plaats in Charlotte in North Carolina. Een onderdeel van die conventie is president Trump die zijn grote speech houdt. En dat gaat hij doen vanuit het Witte Huis. Het is vrij omstreden, want het Witte Huis is geen campagnemateriaal. Dus het is eigenlijk niet de bedoeling dat optreedt in campagnes, maar Trump gaat het dus toch doen. En 4 jaar geleden was ik erbij in zijn conventiespeech, was hij toen heel donker en somber. Dus we moeten gaan zien of je dat nu er Amerika door een crisis gaat, eigenlijk gaat herhalen. Dat zou je haast wel denken dat er veel reden is om dat opnieuw zo neer te zetten.
Ja.
Controversiële sprekers ook. Een stel dat gewapend demonstranten tegen racisme opwachten is uitgenodigd op die conventie. Dus het wordt absoluut iets om naar te kijken.
Ja, en de campagne is eigenlijk ook al een beetje losgebarst. Hè. Trump haalde deze week ook al hard uit naar Biden. Laten we daar even naar kijken.
Last half century in Washington selling out our country and ripping off our jobs and letting other countries steal our jobs, Mexico, China, all of them, just stealing our jobs. He's been there for 47 years and now he's going to come in and make a change. I don't think so.
Is dit een beetje wat de verwachting is dat dit het verhaal van Trump gaat worden de komende maanden?
Ja, dit is iets wat ook wel aanslaat bij kiezers. Want ik hoor dat wel meer van kiezers die er nog niet helemaal uit zijn. Dat ze toch denken, ja, Joe Biden loopt al zo lang mee. Als het hem in al die jaren nog niet gelukt is, wat zegt dan dat het nu wel gaat lukken? En ja, Trump die draait eigenlijk alles om wat Biden zegt. Biden waarschuwt dat Amerika in gevaar is als Trump herkozen wordt. Trump waarschuwt dat Amerika naar de knoppen gaat als Biden gekozen wordt. Hij heeft het over criminaliteit, over radicaal links. Dus ja, er staat veel op het spel. Twee kampen die allebei denken dat het land eraan gaat als de ander wint.
Ja, en dan staat er volgens mij nog veel meer op het spel. Wat is ook heel veel toe geweest om dat stemmen per post. Hè? En vandaag is er een hoorzitting van de Senaatscommissie over die postdienst. Hoe zit dat nou precies?
Klopt, de Amerikaanse postdienst is eigenlijk onderdeel geworden van dat hele verkiezingscircus. Vanwege het coronavirus zijn veel Amerikanen van plan om per post te stemmen. Er zijn altijd al mogelijkheden voor en lijkt erop dat nu gewoon heel veel meer mensen daar gebruik van gaan maken. De postdienst moet dat allemaal afhandelen, moet stembiljetten bezorgen en zorgen dat het allemaal op tijd gebeurt, zodat alle stemmen geteld worden. En juist nu is de postdienst aan het bezuinigen. De postdienst wordt geleid door een bondgenoot van Donald Trump. Dus vooral democraten vertrouwen de regering voor geen cent en denken dat de postdienst gesaboteerd wordt om de verkiezingen te manipuleren. Dus in die commissie vandaag gaan we daar veel verdachtmakingen, veel verdenkingen overzien, veel kritische vragen. En tegelijk gaat het ook gewoon om de bezorging van medicijnen bijvoorbeeld. Veel Amerikanen zijn echt afhankelijk van de post. Dus dat is een heel essentiële dienst.
Dus dit blijft komende maanden ook nog een belangrijk thema, wat er allemaal nog onder speelt.
Absoluut, absoluut. Ja. Daar gaan we meer over horen.
Het worden spannende verkiezingen. Carlijn, dankjewel. En in het beroemdste natuuristendorp van Frankrijk, in Cap d'Agde, is corona uitgebroken. Ongeveer 100 bezoekers zijn besmet met het virus. Frank Renaud, Frankrijkse correspondent. Wat is dit voor dorp precies?
Het is precies eigenlijk zoals je zei, een natuuristendorp aan de Middellandse Zee. Het is opgericht in de jaren 50 door twee Franse broers. Die begonnen daar toen hun eerste natuuristencamping. Die liep echt op hun tijd vooruit, want dat was toen nog helemaal niet normaal om dat te doen. Maar goed, die natuuristencamping werd een groot succes. De jaren 60 kwamen eraan natuurlijk, vrije moraal. Het natuurisme nam echt een vaart. Dus er kwamen steeds meer toeristen op af. En als je deze zomers kijkt, dan komen er eigenlijk tienduizenden toeristen uit heel de wereld naar Cap d'Agde, naar dat natuuristengebied daar. En het is een beetje uit de hand gelopen tussen aanhalingstekens, want het zijn lang niet meer alleen echt de natuuristen die daar naartoe komen. Het zijn ook de sexseekers die daar naartoe komen. Want met die vrije moraal, met dat blootlopen daar in dat hele dorp, want iedereen loopt daar bloot, hè? In de supermarkt, in de apotheek, in de pizzeria. Maar er zijn ook andere mensen op afgekomen. Er zijn heel veel seksclubs bijgekomen. Vrije seksclub, parenclubs. Nou ja, goed, waar je allerlei seksuele handelingen kan doen. Dus dat soort mensen komen er nu ook heel veel op af.
Ja, en dat is nu dus misgegaan.
Ja, dat zou je kunnen zeggen. Er is nog niet een officieel wetenschappelijk verband vastgesteld tussen de coronagevallen en het blootlopen of de seks. Maar goed, het verband ligt wel heel erg voor de hand, zeggen de mensen ter plekke ook natuurlijk. Hè? Want het officiële advies in Frankrijk is: houd afstand. Nou ja, probeer dat maar eens bij seks. Hè? En dat is natuurlijk wat er heel veel gebeurt in dat dorp. En dat zeggen de mensen ook in dat dorp. Mensen die geïnterviewd worden daar zeggen: ja, we komen hier niet om te klaverjassen. Het gaat hier om de seks. De lichamen rollen hier elke nacht over elkaar. Ah. En dan kan je geen mondkapje op. Althans, dat doen de meeste mensen niet. En ze houden geen afstand. En er wordt dus vermoed dat de bron is geweest van al die besmetting. Want laten we wel wezen, bij één testdag in Cap d'Agde werden 100 mensen positief getest.
Ja, dat is natuurlijk onwijs veel. En maar wat voor maatregelen zijn er dan nu getroffen daar?
Ja, er zijn onmiddellijk natuurlijk, nadat dat geconstateerd werd, strenge maatregelen genomen. Er is een mondkapjesplicht nu op straat. Niet in de clubs natuurlijk, want die zijn privé, maar een mondkapjesplicht op straat. Groepen op straat van meer dan 10 mensen, dat is verboden. Een aantal bars in de stadje zijn ook gesloten al. En een aantal privéclubs moeten eerder 's nachts hun deuren sluiten. Dus je merkt wel dat er echt een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Er wordt nog niks verboden. De komst naar dat seksdorp, naar dat natuuristendorp, is nog steeds niet verboden. Dus het gaat echt om de eigen verantwoordelijkheid voor ons nog. Maar als je naar de mensen daar luistert, de meesten gaan gewoon door met feesten.
Ja, want wat doe je daar dan tegen? Ik bedoel, dan kan zo'n bar of een kroeg kan wel dicht staan. Maar ja, als mensen dan in hun eigen vakantiehuisje achter gesloten deuren allerlei wilde feesten organiseren, dan verspreidt dat virus zich natuurlijk nog net zo hard.
Dat is inderdaad wat er ook precies nu gebeurt. Hè. De mensen die daar zijn, die zeggen ook, ja, of je de club nu, de privéclub nu 2 uur eerder sluit of niet, dat maakt niet zo heel veel uit. Want die mensen die zijn daar toch wel bijna heel de dag. En wat er gebeurt ook, is ook precies wat je zegt. Als clubs eerder dichtgaan, als bars dichtgaan, dan verzinnen mensen wel andere listen. En dat gebeurt nu massaal, want je kunt er ook huisjes huren. Hè. Vakantiehuisjes, vakantieappartementen, dat gebeurt massaal. En de seksfeestjes verplaatsen zich nu, zeggen de bezoekers daar. Die gaan van de clubs, van de bars, van het strand, naar die appartementen van vakantie. Dus binnen, gewoon thuis, achter de gesloten deur, met genodigden in het dorp. Mensen die je niet kent, mensen die je wel komt. Iedereen wordt daar binnen genodigd en een seksfeest verplaatst zich gewoon naar de privésfeer.
Ja, dus het virus is daar waarschijnlijk voorlopig nog niet helemaal onder controle.
Het virus is nog niet onder controle, de seks gaat gewoon door. En de autoriteiten ter plekke proberen wel op te treden, maar het blijkt een hele moeilijke opgave.
Ja. Frank Renaud vanuit Frankrijk, dankjewel. In het lichaam van de Russische oppositiepoliticus Alexei Navalny is het dodelijk gif aangetroffen. Dat verklaarde de directeur van Navalny's anticorruptiefonds vanmorgen. We hebben contact met Rusland correspondent Joost Bosman. Joost, goeiedag.
Goeiedag.
Is hiermee nou echt aangetoond dat hij is vergiftigd?
Nou nee, want nog een uur later nadat de directeur van dit fonds met deze opmerking naar buiten kwam, kwam de plaatsvervangend hoofdarts van het ziekenhuis in Omsk, waar Navalny wordt verpleegd, met de mededeling dat de resultaten bekend zijn en dat er helemaal geen gif is aangetroffen in het lichaam van Navalny. Dus ja, wie heeft er nou gelijk? Het is moeilijk in te schatten. Aan de andere kant, de directeur zei dat hij het van de politie had gehoord, dat dit gif bij Navalny was aangetroffen en dat het niet alleen maar gevaarlijk was of zelfs levensbedreigend voor Navalny zelf, maar zelfs voor de mensen om hem heen. En dat die eigenlijk, mensen die met Navalny in aanraking zijn, beschermende pakken aan moeten hebben.
Het is dan moeilijk om te weten wie dan te vertrouwen en wie te geloven, lijkt me.
Dat is heel moeilijk, maar de oppositie zegt, of de aanhangers van Navalny zeggen, zijn woordvoerster zijn vanmorgen, dit is precies wat het Kremlin wil. Ze willen gewoon Navalny niet naar het buitenland hebben getransporteerd, hè, want hij zou naar Duitsland worden gebracht. Omdat daar vastgesteld zou kunnen worden dat er inderdaad dit gif in het lichaam van Navalny te vinden is.
En hebben ze een aanhangers iets van een vermoeden van wat voor gif dat dan zou zijn?
Nou, dat is nog niet echt bekend. De overheid zegt dat de autoriteiten hebben het voortdurend over een soort psychedelicum. Hij zou geestverruimende middelen hebben genomen die hem zo ziek hebben gemaakt. Maar ja, de medestanders van Navalny die geloven er niks van. Die zeggen nee, hij is gewoon vergiftigd.
En hoe is het nu met hem eigenlijk?
Nou ja, zijn situatie is nog steeds, ik geloof wel stabiel, maar hij ligt nog steeds in coma. De artsen zeggen evenwel, hij mag niet vervoerd worden naar Duitsland. Er is net een vliegtuig geland vanmorgen om hem naar Duitsland te brengen, want zijn situatie is niet stabiel genoeg. Maar opnieuw zeggen dan de medestanders van Navalny, dat is helemaal niet waar. Het is zelfs heel erg gevaarlijk om hier te laten in Omsk, want hier is geen apparatuur om hem te behandelen. En dit is een aanslag op zijn leven, het verbod zelfs dat er is om hem te transporteren.
Ja, ook zijn vrouw die heeft zich daarover uitgesproken. Laten we daar even naar kijken.
Перевозить его отказываются. Говорят, что сейчас они не могут это совершить, что он не транспортабелен. Хотя 2 часа назад еще ситуация развивалась так, что готовили документы на транспортировку.
Ja, wat verwacht je? Hoe groot is de kans uiteindelijk dat Rusland hem toch laat vertrekken?
Nou, ik denk niet zo heel groot, want misschien dat de oppositie toch wel, of de aanhangers van Navalny toch wel een punt hebben dat het Kremlin gewoon veel te bang is om naar Duitsland te laten vervoeren, omdat daar inderdaad zou kunnen worden aangetoond dat Navalny is vergiftigd. Het Kremlin heeft gisteren wel gezegd van nou, we zullen er alles aan doen om daar medewerking aan te verlenen. Vervolgens hebben de artsen ook de documenten getekend en op het laatste moment worden die documenten weer ingetrokken. Nou, dat is natuurlijk heel erg verdacht.
Ja. Hoe reageert die internationale kritiek zwelt natuurlijk aan? Hoe reageren de Russen hierop?
Nou ja, Navalny heeft een aanhang van enkele miljoenen, zeker. Maar de mensen die voor president Poetin zijn, zeg maar, die ook naar de staatstelevisie kijken, hè, waar die eigenlijk nooit op verschijnt, maar waar die wel altijd aangepakt wordt, die hebben een bloedhekel aan Navalny. Dus de meningen zijn waarschijnlijk heel erg verdeeld.
Ja, ik heb toevallig afgelopen week die biografie van Poetin gelezen, van die New York Times journalist. Het zijn allerlei dit soort verhalen. Dit is de zoveelste. Gaat dit nou voor verandering zorgen mogelijk? Gaat dit voor een grote ophef zorgen of is het gewoon de zoveelste in een rijtje?
Ja, zoals je zegt, het Kremlin of in ieder geval Rusland heeft er patent op, hè, op dit soort moordaanslagen. En het zijn allemaal zonder uitzondering tegenstanders van president Poetin. Ja, dan heb je toch de schijn wel tegen je natuurlijk. Dus, maar ik denk dat dit niet echt voor meer ophef gaat zorgen dan anders. Maar dat moet nog blijken natuurlijk.
Ja, we gaan het zien. Joost Bosman vanuit Rusland, dankjewel.
Hoi, ik ben Charlien.
En ik ben Kevin.
En vanaf 7 augustus zijn we weer met een nieuw seizoen van Binge Watchers.
De podcast over series.
Dus als jij alles wilt weten over de nieuwste releases op Netflix, Amazon Prime of andere streamers,
luister dan naar ons. Maar ook voor verhalen over acteurs, de beste teamsongs en al het andere wat te maken heeft met series.
Abonneer je dan nu via Spotify of Apple Podcast.
Of op ad.nl.